De leraar denkt. Een podcast van Buiten de Krijtlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artevelde Hogeschool.
Hallo, ik ben Nicolas. Ik ben leerkracht Nederlands en project kunstvakken, oud-student aan de Artevelde Hogeschool. Ook alumnus van de Universiteit Antwerpen. Ik heb opleidings- en onderwijswetenschappen gedaan, zeer goede opleiding. En ik was lid van de commissie van Wijzen en momenteel werk ik bij Teach for Belgium als trainer voor het brede onderwijsveld. En vandaag denkt de leraar over de aanbeveling van de commissie van Wijzen.
Hoe denkt de leraar over de commissie van Wijzen? Dankzij TeacherTap, een gratis app die je elke dag de kans geeft om 3 meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs, weten we hoe de leraar denkt over de commissie van Wijzen. Wil jij ook jouw stem laten horen? Download dan snel de TeacherTap app en misschien ben je nog op tijd voor de vragen van vandaag.
Dag Nicolas, welkom in de podcast. We hebben het vandaag over het rapport van de commissie van Wijzen. Het rapport is om en bij de 175 bladzijden, heb ik gecheckt. En het bevat een 70-tal aanbevelingen voor het hervormen van het lerarenstatuut. Ja. Dat klopt nog, ik ben nog juist bezig.
Zeker.
We vroegen aan de respondent van TeacherTap, hebben jullie het rapport gelezen? En 32% zegt nee, 7% zegt grondig, 16% zegt oppervlakkig, 15% zegt enkel een samenvatting, 19% zegt enkel wat in de pers verschenen is. Mm-hmm. Dat wil zeggen, als we dat een beetje optellen, dat een overgrote meerderheid wel meegekregen heeft in grote lijnen, of zeker vast al van het rapport gehoord, meegekregen heeft in grote lijnen wat zo de belangrijkste of meest uitgesproken aanbevelingen zijn.
Ja,
tevreden van die cijfers? Of?
Als je het zo zegt, wel. Maar ik was toch verrast over hoe weinig leerkrachten het rapport grondig hebben gelezen, want het is toch een document dat met een mix gemaakt door experten, maar ook een breed netwerk. De experten waren onderwijsjuristen, onderwijseconomen, directeurs, maar ook leerkrachten. 5 van de 20 waren leerkrachten of directeurs, dat is toch 25% daarvan. En het is echt een goed doordacht document dat de leerkracht echt aangaat. Het is ook Vlaanderen breed. Dus als je dat leest, ga je ook als leraar veel beter begrijpen hoe het is eigenlijk met het onderwijs van vandaag. Hè. Bijvoorbeeld, er staan er heel veel cijfers in over de Vlaamse context, het lerarentekort, hoe erg is dat wel? En als je van die kleine zaken, vraag je naar nu, Rinke, het is een quizvraag.
Oeh.
Ja. Hoeveel voltijdse leerkrachten opgeteld zijn er in Vlaanderen?
Goh, dat kunnen duizenden naast het. Ik weet wel, want we moeten misschien voor de mensen die dit veel later luisteren even kaderen. We nemen dit op in april 2024. We zitten aan de vooravond van een stakingsaanzegging van de vakbonden naar aanleiding van dit rapport. Mm-hmm. Plus, ik denk een aantal dagen voordat we dit opnemen, kwamen we naar buiten in de Standaard of het Nieuwsblad, dat we nog nooit zoveel leerkrachten, of dat het aantal leerkrachten gestegen is de voorbije 10 jaar. En dat we eigenlijk heel veel leerkrachten hebben. En ik weet uit cijfers van de OESO ook dat wij een van de hoogste aantal leerkrachten mensen hebben van alle OESO-landen.
Ja,
maar dat is geen antwoord op jouw vraag natuurlijk.
Geen probleem, want het is een super moeilijke vraag. Het zijn 180.000 fulltime equivalenten. Dat zijn superveel leerkrachten inderdaad. Dus daarom is het raar dat er zo weinig dat hebben gelezen, want het gaat hen echt wel aan. We merken dat we met een probleem zitten. Als er zoveel geïnteresseerd zijn over de adviezen, want dat heb ik ook gelezen, 70% waren wel benieuwd. En uiteindelijk, dat je dat dan maar via de media binnenkrijgt of maar samenvattingen van leest, vind ik jammer. Omdat dat zo'n interessant document is. Maar misschien ben ik biased omdat ik er heb en meegeschreven daar jaren heb ingezeten, dat begrijp ik ook wel.
Zou het de grote afschrikken? 175 bladzijden, 70 aanbevelingen.
Ik ben blij dat je het zegt, want achteraan, dan kan je misschien de kijkwijzer meegeven, achteraan staan er allemaal aanbevelingen. En als je denkt, daar ga ik niet mee akkoord of dat vind ik goed, dan kan je terugbladeren naar de pagina's waarvan spraken. En dan ga je wel zien van, daarom, de rationale wordt er echt goed in beschreven eigenlijk. Dus het is niet de bedoeling om enkel de oranje kadertjes te lezen. Het is echt goed waarom, waar komt dat vandaan? Dat is goed doordacht door zowel de directeurs, de leerkrachten in de commissie. We hadden ook echt heel veel externen die kwamen spreken, die ons hebben geïnformeerd. En ook uit het verleden. Hè. We hebben veel leeswerk gehad over alle legislaturen van daarvoor, alle ideeën van daarvoor, zodat we niet warm water moesten uitvinden. Heel veel voorbeelden uit het buitenland. Uiteraard kan je niet zomaar dingen vanuit het buitenland implementeren. Je moet dat contextualiseren, maar het is er wel echt goed over nagedacht.
Ik kan eerlijk zijn, toen ik het nieuws doorkreeg van er komt een commissie der wijzen, over die titel moeten we misschien later nog eens hebben. Maar,
ik heb niet gekozen.
Dacht ik wel, nu weer een commissie. We hebben al de commissie Beter Onderwijs gehad, die al uit experten bestond en die eigenlijk al zich eens gebogen heeft over wat moet er nu beter. Kwam er weer een commissie en ik dacht, we blijven een beetje hangen in het commissiegebeuren, waaruit dan aanbevelingen of rapporten komen. Maar de echte verandering of de echte wijzigingen, die blijven een beetje uit, zou je kunnen zeggen. Of dat gevoel krijg je dan als je weer een periode van een jaar, ik weet niet hoe lang jullie aan geschreven hebben?
Een jaar, ja.
Weer een periode van een jaar een commissie hebt die daarover nadenkt, die komt dan met een rapport en dan zijn we nog geen stap verder eigenlijk.
Ja, dit rapport ging wel degelijk over de statuut van de leraar, de expositieregeling van de leraar en de professionalisering en zo verder enzovoort, om de statuut van de leraar te verhogen. Brinkman was meer overkoepelend van hoe maken we het onderwijs beter. Een superbelangrijk rapport, een goed rapport, maar loshangende gehelen, waardoor dat een cherrypicking kunt doen. Leerpunt is daaruit gekomen bijvoorbeeld, dat was een zeer goed idee. En eigenlijk is het rapport van Wijzen, een van de sterkste, is dat een samenhangend geheel is. Dat je niet kan aan cherrypicking doen. En daarom is het ook jammer dat de media bijvoorbeeld heeft gezegd als kop 38 uur week of gedame pedagogische studiedagen. En dat zorgt er ook voor dat de leerkracht denkt, there we go again. De leerkracht heeft ook vaak het gevoel dat er over hen wordt gesproken. Dat is dan weer die commissie van Wijzen. Die gaan dan een keer beslissen wat wij moeten doen. Ik begrijp dat je daar dan weerstand bij hebt. Maar ik denk echt dat wij werden geconsulteerd. Misschien moet ik ook vertellen hoe ben ik daarin geraakt. Hè? Mijn vrienden vroegen dat ook.
Hoe is de samenstelling gebeurd? Want het was een heel brede samenstelling van directeurs, leerkrachten, experten.
Ja, klopt. Wel, eigenlijk in 2020, ik gaf toen nog les in het Secundair Kunstinstituut als leerkracht Nederland, toen zag ik een oproep van de Vlaams Onderwijsraad, de VLOR, om mee te werken aan de bouwstenen van de leraar. En dat was heel fijn, dus ik heb me daarop aangemeld. Dat was met Brigitte Vermeers ook. We hebben dan nagedacht van, kijk, wat maakt nu ons vak? Wat is de leraar? En je herinnert u misschien nog de 5 bouwstenen? Hart voor jongeren, engagement, verbinding. Ik moet nu zelf ook nadenken. Deskundigheid en samenwerking, dacht ik. Ik denk dat ik ergens een foutje maak, maar maakt nu niet uit. Je herkent misschien de poster in de leraarskamer, maar dat waren echt ideeën van heel veel leerkrachten die we hebben gebundeld, in 5 concepten hebben geplaatst. En eigenlijk van daaruit de leerkrachten zijn uit dat lerarenpanel gekomen eigenlijk. En op een dag belt Dirk van Damme dan. En van, wil je in die commissie zitten? En ja, persoonlijk vind ik, ik heb zelf ook een turbulent onderwijsparcours gelopen en ik weet hoe belangrijk een leerkracht kan zijn. Dus als ik het systeem een klein beetje kan veranderen, Dan zeg ik daar geen nee tegen.
Hoe divers in mening was de samenstelling van de commissie? Want je kan natuurlijk diversiteit op basis van functie of op basis van beroep doen. En dat moet je inderdaad doen, want onderwijs is een divers. Maar je zou ook. De vraag is eigenlijk, in hoeverre heeft Dirk van Damme bijvoorbeeld alleen maar gelijkgestemde zielen gevraagd? Of heeft hij daar echt is dat een divers panel en is daar zwaar gediscussieerd?
Het is zeer zwaar gediscussieerd geweest, ja. Uiteraard kan ik daar niet zoveel over vertellen, maar er is zeer zwaar gediscussieerd geweest. Wij botsten ook soms met, om heel eerlijk te zijn, van de expert die spreekt over de leraar en dat wij dan zeggen, dat gaat niet werken. Huh. Dat gaat niet werken. Hè? En dan praten we daarover en het is niet dat dan van tafel werd geveegd, integendeel. Hmm. Ja? Dus ik heb mij zeker gehoord gevoeld, want je zit daar in een kamer... Met die koppen, je kent die allemaal van naam, die hebben die ook in gezicht. Je bent wel ergens geïntimideerd, uiteraard. Maar je voelde al snel dat dat niet nodig is.
Ik vraag het omdat ik wel vind dat er een hele grote gelijkvormigheid of een heel duidelijk idee of coherentie zit in het rapport. En dat je wel voelt van,
Ja, dat klopt. Ja. We hebben blijven discussiëren over punten waar we niet in overeenkwamen. Het is wel echt wel degelijk de bedoeling dat we op het einde allemaal achter dat rapport staan. Het zou maar jammer zijn. Mm-hmm. Ja. Dus dat is zeker het geval.
Want je zou ook een soort van compromis dan krijgen, waar dat het ene naar links afslaat. Alleen, dat bedoel ik niet politiek gezien, maar links afslaat, andere rechts afslaat. En dat je een soort van samenraapsel van voorstellen krijgt, waarin dat de ene keer de ene gelijk krijgt, de andere keer de andere gelijk krijgt.
Nee, dat is zeker niet het geval. Ja. De 38-uur-week hebben we heel lang over gediscussieerd, natuurlijk. Dus daarom zijn er wel heel veel nuances in. Maar nogmaals, het is een aanbeveling, want daar straks waarschijnlijk op terugkomen. Ja. Het is een aanbeveling. En daarmee gaan we daar kan je dan mee verder.
Het rapport komt uit. Vrijwel direct kritiek van alle vakbonden. We hebben nu die stakingsaanzegging. 3 van de 4 vakbonden gaat niet akkoord met de aanbeveling die jullie doen en gaat staken. Als we dan even vragen aan de respondenten van TeachTap, staan die achter de beslissing? 12% staat daar niet achter. Het andere getal, 42% staat er wel achter, maar ook een heel grote meerderheid, 46%, kan het niet inschatten.
Ja.
Hoe kijk je daarnaar?
Maar ik ga het omdraaien. Ik heb vooral veel positieve reacties gehoord. Mm-hmm. Hè, van schoolbesturen, directies, leerkrachten. En dat ze de tijd hebben gehad om het goed te lezen. Want ja, uiteraard, ik heb in mijn vriendenkring veel leerkrachten die dan ook wel zeggen, wat is dat daar, 38 uur weer? Moeten we dan 38 uur op school zijn? Uiteraard niet. Hè. Dat wordt dan zo gedeeld, wat dat dus helemaal foutief is natuurlijk. En het is echt belangrijk om eens na te denken over de voordelen van de adviezen. Want niks doen is absoluut niet wat we nodig hebben nu. Er moet iets gaan veranderen. En je moet echt zien dat dit rapport kan ervoor zorgen dat het statuut van leerkracht kan en zal verbeteren. Hè. En de leerlingen gaan daar dan ook de vruchten van plukken. Dus het is super jammer, maar ook wel voorspelbaar, dat de houding van de vakbonden. Want er komt verandering, dan is er weerstand. Maar we hebben eigenlijk... Het is vooral jammer dat we effectief hebben geluisterd naar de sociale partners. Hè. We hebben hoorzittingen gehad. Zij praten over werkdruk van leerkrachten. Zij praten over vlakke loopbaan. Zij praten over sterk schoolleiderschap. Ik denk dat je dat allemaal kan terugzien in het rapport. Dus het is wel echt zeer jammer dat de vakbonden nu dreigen met een staking, terwijl het dan nog maar gaat over ideeën. Mensen die het kop uit het gras, zo zeg je het, kop, die zich willen tonen. Zoals ik al zeg, niks doen is absoluut geen optie nu. De domino-steentjes zijn aan het vallen, het leraartekort, onderwijskwaliteit die achteruit gaat. Dus we hebben echt sterke leerkrachten nodig die in het werkveld komen en blijven. Ik wil daarmee niet zeggen dat de leerkrachten van nu niet sterk zijn. Hè. Want dat hoor je dan vaak. Dus soms echt lastig als je bijvoorbeeld... Ik herinner mij op mijn LinkedIn had ik eens iets geplaatst over professionalisering wordt de norm, omdat ik net een training had gegeven aan docenten aan de KL de Grote Hogeschool. En dan krijg je zo reacties van... hoe pedant, alsof wij al jaren maar niks doen en ons nooit professionaliseren. Ja, dat werken we niet. Maar er is ook goed nieuws. Bijvoorbeeld het COV onder leiding van Marian Koopman, die zegt... Wij willen helemaal niet staken. Hè. Wij willen vooral rond de tafel zitten, schitterend, om na te denken over de implementatie ervan. Mm. Dus er zijn echt wel goede reacties ook.
Zeg je dan dat, want je herhaalt van, jammer dat ze weinig het goed gelezen hebben, dat de onvrede een beetje komt uit de onwetendheid over het rapport, of het feit dat er inderdaad de headlines gelezen worden, ja, 38 uur de week, afschaffen, de deeltijdswerken, dat soort dingen. Ja. Ongenuanceerde dingen die er een beetje uitgehaald worden.
Ja, ik was daar online bij. Hè. Niet dat ik moest spreken op dat moment, maar toen Paul Lieperman en Dirk van Damme samen met Hilde Lesage het rapport voorstelden aan de pers, werd er letterlijk gezegd, dit is niet iets waar je mee kan cherrypicken. Dit is een geheel. Onze inschatting over de 2 legislaturen heen. Dus doe niet aan cherrypicking. En de volgende dag uiteraard, bam, die kop. Ja. En waarom? Omdat wij weten dat de mensen dan denken, ah, weer zo'n rapport. En dat is gewoon heel jammerlijk.
Want op zich gaat dit eigenlijk over het soort van loopbaanpact dat gesloten moet worden. En dat is eigenlijk iets dat al jarenlang aan sleept. Hilde Krivits, de vorige minister van Onderwijs, en dan spreken we dus eigenlijk al 5 jaar terug, heeft toen al een poging gedaan, is fataal misgelopen.
Ja.
Zit het geblokkeerd, het landschap, op dat gebied, om daar eigenlijk een soort van vooruitgang in te boeken?
Wel, om dus eigenlijk het statuut van de leraar fundamenteel te kunnen veranderen, moeten we sleutelen aan decreetrechtspositie. Ja? Maar die is al 30 jaar oud. En dat bestaat nu uit addendum naar addendum naar addendum. En eigenlijk een enkel nog juristen kunnen daaraan uit. En ik ga eerlijk zijn, toen ik begon aan de commissie, ik had nog nooit van rechtspositieregeling gehoord. En ik was al jaren leerkracht. Maar eigenlijk, als je dat leest, daar staan onze rechten en onze plichten in. Dus dat is vreemd dat we dat niet kennen, maar het is ook onleesbaar. En het moet echt gemoderniseerd worden, absoluut. Want het moet effectief gemoderniseerd worden naar de noden van vandaag. En daar staan deze 70 adviezen voor, eigenlijk, als geheel.
Ja, als een soort van tabula rasa van wat er is.
Tabula rasa niet. Het moet gewoon aangepast worden aan de moderne samenleving. Ja. Hè. Scholen moeten flexibel zijn. Werknemers moeten flexibel zijn. Zonder dat dat nefast is voor de leerkracht aan zich, natuurlijk.
Want, ik zei daarnet, de cijfers rond de staking aanzegging van de vakbonden gaan ermee akkoord. Geen meerderheid, maar een 40% gaat ermee akkoord. Tegelijkertijd, als je de vraag stelt, moeten er fundamentele hervormingen gebeuren aan dat lerarenstatuut, dan zegt 62% een duidelijke meerderheid dat het daarmee eens is en 14% is daarmee oneens. Dus je hebt eigenlijk dan nog een meerderheid die er geen mening over, of een deel dat er geen mening over heeft. Maar je voelt dus wel dat er vanuit het werkveld, vanuit de respondenten van TeachTap, maar misschien niet voor algemene, wel een noodzaak gevoeld wordt van, kijk hoe dat het nu is, wat jij daarnet ook zei, van hoe dat nu is, is op zich niet zo goed. We moeten wel iets doen.
Ja, het klopt. Absoluut, hè. En ik heb zelf gelezen in uw TeachTap. In 2021 heb je de vraag gesteld hoe zou je de statuut kunnen verhogen. Had dat een paar opties gegeven. En nummer bovenaan stond 38 uur week. En uiteraard zie je dat er nu dan negatief wordt naar gekeken. Maar ik vermoed dat dat is door de beeldvorming uit de media, de sociale partners en zo. Terwijl dat eigenlijk, en zeker als je het leest, dat het absoluut statuut te goede gaat komen. Deze 38 uur week. Maar ik begrijp dat wel, hè, van er zijn enorm veel redenen, maar gaan we daar nu anders
over de 38 uur week? Wel, ik wil eigenlijk een aantal voorstellen eruit. Ik wil een beetje cherrypicking doen, een aantal voorstellen eruit pikken, maar jij mag hieraan kateren in het grotere geheel. Maar we kunnen inderdaad misschien springen naar die 38 uur week. Dan moet ik even doorswipen, want het is misschien wel de grootste of het... veel aandacht kregen in 38 uur week. Weg met... Dus, waar misschien mensen over vallen is, denk ik, het feit dat er wordt gezegd 38 uur week, maar het grote tijdsonderzoek van een heel aantal jaar geleden toonde aan dat leerkrachten gemiddeld 40 uur en meer werken per week. En dan zegt iedereen, wat ga je nu een 38 uur week invoeren? Dat gaat niet werken. Zo ook de respondenten van TeachTap, want zo'n 32% is er helemaal mee oneens, 25% is het er ook mee oneens. 18% is neutraal, 19% is het eens en 6% is het helemaal eens met een 38 uur week. Hoe kijk je daarnaar?
Ja. Hoe wij onze werkuren nu definiëren als lesuren, op deze manier gaan we nooit iets kunnen doen aan de werkdruk. Ja. Inderdaad, leraren werken gemiddeld meer dan 40 uur per week. Hè. Ik weet dat zelf zeer goed. Hè. Wij leerkrachten in Nederland, we weten absoluut, examenperiode is zelf meer dan 40 uur. Hè. En dat is eigenlijk ook zo in de privé of in bijna alle professionals hebben soms drukke weken en iets minder drukke weken. Hè. En dat is oké. Hè. Maar deze 38-uur-week is er net om alle taken van leerkrachten te gaan valoriseren. Ja. Dus als een vakbond iets wil doen aan de werkdruk, dan gaan we er absoluut mee akkoord. Ja. En wij vermoeden dat dit een groot verschil kan maken. We willen net ervoor zorgen dat de leerkrachten minder werken en veel doelgerichter kunnen werken, of meer lessen voor de klas kunnen staan, bezig zijn met een vak. Ik kom uit die lerarenpanel over die bouwstenen. Wel, we moeten ons focussen op die bouwstenen. Dus die 38 uur week zorgt ervoor dat we met de essentie kunnen bezig zijn. En wat is de essentie? Is lesgeven uiteraard, maar je ook professionaliseren en school maken. Dat zijn de drie clusters. Daarin, in die drie clusters, zo zit eigenlijk de leraar een takenpakket verdeeld. En inderdaad, de school kan daarin variëren. Dus je hebt die 38 uur week. De ene school is anders dan de andere. Het personeel in de andere school heeft andere noden. En dan moet er meer tijd zijn voor professionalisering. Niet iedereen moet dat doen. Dus het is echt een tool om te gaan differentiëren als schoolleider, maar ook als leerkracht. En je neemt zelf veel autonomie in die professionalisering. Je moet je ook niet professionaliseren. Dat is een keuze dat je maakt.
nu op dit moment wordt eigenlijk alleen maar erkend dat je 22 uur, ik ga het secundair pakken eventjes als voorbeeld, in het lager is anders, maar dat er x aantal uren worden lesgegeven. Je voorbereidingstijd of je professionaliseringstijd of je verbetertijd wordt eigenlijk allemaal niet erkend, niet letterlijk op papier gezet. Dat komt er eigenlijk bij en dat is een beetje de invulling, de vrijheid van de leerkracht, hoe je dat zelf dan invult.
Exact.
Sommigen bereiden 8 uur voor aan een les, anderen doen er een half uur over.
Ja.
Wat jullie zeggen is, we moeten ook die andere taken die eigenlijk inherent zijn aan het lerarenberoep, moeten we ook gaan erkennen.
Absoluut.
En opnemen in dat takenpakket en dat benoemen in een aantal uren.
Ja.
En daarom dus niet 22 keer 50, maar 38 uur de week. Ja. Zoals eigenlijk elke andere werknemer in
bijna elke andere job. En hoe je dat gaat invullen, dat kan je in samenspraak met je directie doen, dat kan je zelf doen. Waar je dat ook doet, hè, want er werd ook gezegd dat dat dan een schoolopdracht zou zijn. Eerlijk, we hebben daarover gebabbeld bij de commissie, maar uiteraard nee, dat... We moeten net die autonomie, die vrijheid van leerkracht, als we dat ook nog een keer gaan afpakken, dat is net de schoonheid van onze job, dat er eigenlijk veel vrijheid is. We hebben wel onze vaste uren, vaste momenten. Hè. We kunnen dan klaar dat we niet op reis kunnen wanneer we willen. Hè. En altijd in het hoogseizoen. Maar die 38 uur week zorgt er dus voor dat je veel beter kan kiezen waar en wanneer dat je wat doet.
Dus wil dat dan ook zeggen dat een fulltime niet meer wil zeggen dat je 22 uur moet lesgeven? Dat kan zijn dat je bijvoorbeeld 19 uur lesgeeft.
Of 26 uur.
Of 26 uur.
Ja,
dat je bijvoorbeeld zegt, sorry aan alle leerkrachten en LO voor deze opmerking, maar je bijvoorbeeld zegt, ja, kijk, LO, minder voorbereidingstijd, geen verbeterwerk.
Ja.
Ik ga even kort door de bocht, hè, sorry. Dat je zegt, van, ja, jij gaat er 26 doen, als die de persoon naast je zit, dan komt het mooi uit met een aantal klassen en zo, en dan kan je... een leerkracht Nederlands of een leerkracht Frans, veel verbeterwerk, SS te verbeteren, dergelijke. Jij gaat er maar 18 doen.
Het klopt.
Of,
dat is helemaal waar. Want ik een schoon schoolvoorbeeld, leuk dat ik dat een keer kan gebruiken, is in 2020, dus COVID. Ik gaf les in secundair kunstinstituut in Gent. En... hebben we alle banken en stoelen in het Sint-Jacobs-kathedraal gesteld. Want daar waren de schrijfexamens Nederlands, of het examen Nederlands was dan in Sint-Baafs, omdat je dan de leerling konden genoeg afstand nemen. Hè. Ik ben blij dat dat in ver verleden tijd lijkt, hè. COVID, dat we daar vanaf zijn. Maar wie hebben dat dan allemaal gedaan? Dat waren de leerkrachten die geen examens hadden. Die hadden al die een troep gedaan, want de andere leerkrachten waren bezig met hun examens op te stellen, waren nog de leerlingen verder aan het vooruit helpen, dat ze zouden slagen. En ook de afbraak van de stoelen en banken waren zeker niet voor de taalleerkracht, want die hebben veel vaardigheden te verbeteren. Dus ik vind dat maar logisch. En inderdaad, zoals het nu bestaat, als je dan een heel koppige leerkracht hebt, ik doe dat niet. Ik kan die dan perfect zeggen, maar samen school maken. En dat was een heel sterke schoolleider die dat kon regelen. En iedereen vond dat logisch. Hè. En ik denk als we gaan spreken over 38 uur weken, uiteraard hebben we weer dat pervers gegeven. Hè. Dat is weer de negatieve kant dat we gaan beginnen vergelijken. Hè. Wie werkt er meer, wie werkt er minder? Daar gaat het niet over.
Want in theorie zou je ook kunnen zeggen van leerkracht geschiedenis heeft 4 parallelklassen. Ja, dan kan je misschien wel een 5e erbij nemen. Of je kan meer uur les geven dan een leerkracht wiskunde die een 1e, 2e, 3e, 4e, 5e les geeft. Mm-hmm. Geen enkele parallelklas heeft, veel meer voorbereidingswerk heeft. Ja, bij jou gaan we dan minder uur les geven, want jouw voorbereidingstijd ligt hoger.
Bijvoorbeeld.
Dat zijn
of je hebt andere competenties, dus we willen nu liever inzetten in de als vakgroepverantwoordelijke of als aanvangsbegeleider of als mentor, meter Peter, wat dan ook, ICT-verantwoordelijke. Mm-hmm. Nu komt dat er allemaal bovenop. En dankzij die 38 uren is dat veel doelgerichter.
Is het gevaar niet dat dan alles gemeten wordt? Dat je dan gaat zeggen van als niets meer niet op papier mag komen... Allee, ik zal het anders zeggen. Nu, als je erbij doet, ook de werkgroep lezen, ook het personeelsfeest, ook het klaarzetten van de stoelen voor de personeelsvergadering, dat wordt allemaal nu een beetje gezien als dat komt er niet helemaal bij, dat is deel van het leraar zijn.
Ja.
Maar het wordt niet gemeten, dat zit niet in je 22 uur. Iedereen wordt evenveel betaald of dat je dat nu doet of niet.
Mm-hmm.
Als je overgaat naar 38 uur week, kan het dan het gevaar zijn dat je zegt, ik heb mijn 38 uur ingevuld. Ik doe niets meer en niets minder niet meer als dat.
Rikke, je geeft zelf les. Je moet geen namen noemen. Er bestaan heel veel leerkrachten die zo denken. Hè. Mijn uren zijn gedaan, ik ga naar huis. Hè. Samen school maken is zo niet. En lesgeven doen wij niet voor de uren. We doen dat voor de leerlingen. We doen dat uit passie. En ik hoop dat die 38-uur-week, en ik geloof heel sterk dat die 38-uur-week er niet voor gaat zorgen dat leerkrachten niet meer voor de job kiezen voor de leerlingen. He, je doet dat voor de leerlingen, je plooit je dubbel voor de leerlingen. Ik vond dat niet zo'n top campagne, lesgeven is alles geven, maar eigenlijk is het wel waar. En daar gaat die 38-uur-week niks aan veranderen. Ik hoop dat leerkrachten nog altijd weten waarvoor ze doen wat ze doen. En alles meten, misschien wel, maar dan ligt het voor mij aan de schoolleider om daar een andere cultuur in te krijgen. Dat dit niet de bedoeling is.
Anderzijds zou het ook een manier kunnen zijn om in kaart te brengen van wie doet hier echt extreem veel werk en exact. Is misschien op het gevaar van...
Exact.
Als iemand aangeeft van, kijk, ik heb zoveel uren les, maar ik doe er toch nog 40 uur over of 45 uur over om alles rond te krijgen, kan het als schoolleider ook wel aan het denken, oké, goed, misschien moeten we daar volgend jaar... wat in schuiven, want anders loopt het risico om die leerkracht kwijt te geraken.
Ja, exact.
Dat die opbrandt.
Ja, klopt helemaal. Ja. Dus zie ik het ook.
Begrijp je dan de kritiek ergens van de vakbonden, dat het onhaalbaar is, dat het niet werkbaar is?
Eigenlijk hebben wij dezelfde mening. Er is te veel werkdruk. En wij bieden nu een oplossing. En laten we nu praten. Ja. Dus ik vind niks doen, zoals ik al... Dit is precies het credo hier. Niks doen is echt geen optie. Dus ik vermoed dat dit een mogelijkheid is. Dus ik begrijp het, er moet iets gedaan worden aan de werkdruk. Maar als de vakbonden op hun achterste poten staan, is dat om dezelfde reden.
Je zou kunnen, een kritische stem zou kunnen zeggen van ja, kijk, je gaat het gewoon anders verwoorden. Maar zolang dat op zich de inhoud niet verandert of het, de werkdruk gaat hetzelfde blijven. Het aantal uren die les moeten gegeven worden, die moeten voorbereid worden, de taken die moeten uitgevoerd worden, de administratieve last die moet gedaan worden, die verandert niet als je het anders gaat benoemen. De jobomschrijving als van 22 naar 38.
Ja, ik geloof heel sterk dat een schoolleider beter op deze manier kan gaan schoolmaken en een HR-beleid doen. Dat klinkt allemaal vies in het onderwijs, maar dat is nu helemaal nodig. Hè. Want dat is wat de directies zeggen. Wij kunnen geen HR-beleid voeren. Hè. Maar door dit kunnen we daar veel beter mee puzzelen. Mensen in hun competenties zetten. En ik geloof echt dat dit de autonomie van de leerkracht ten goede zal komen. Hè. En dat is ook bevestigd geweest door de externe mensen die ons hebben advies gegeven.
Dat HR geven is interessant, want dat is inderdaad waar hard op ingezet worden om meer flexibiliteit te creëren voor schoolleiders, schoolbesturen.
En inspelen op de context.
Ja. Want onder meer, jullie willen dat leraar niet meer aan een school geaffecteerd worden, maar aan een schoolbestuur. Mm-hmm. Waarmee dat er eigenlijk meer flexibiliteit kan gegeven worden voor zowel het personeelslid als het schoolbestuur, om eigenlijk mensen op de juiste plaats in te zetten. En daar misschien bij aansluitend wil je ook rond de bekwaamheidsbewijzen wat meer flexibiliteit... Aan de dag stellen, is dat een spreekwoord?
Wat zijn
twee aparte dingen die ik even samenneem, maar misschien gewoon in het breder gegeven van er moet gewoon meer flexibiliteit zijn op vlak van HR. Je moet mensen meer kunnen inzetten.
Want nu is het gaat zo... over die, ik wil wel inspelen op die bekwaamheidsbewijzen. Want er wordt dan gezegd, is dat dan beter dan niets? Gaan we die minder gekwalificeerde leerkrachten krijgen dan? Hè? En eigenlijk net niet. In 2019... 8 op de 10 leerkrachten wiskunde waren niet bekwaam. Laat dat even binnenkomen.
Ja.
Ja? Dus het is alweer, ik mocht dat echt als titel maken, niks doen is geen optie. Ja. Dus wij binnen deze context bieden wij iets aan.
Want wat, misschien even concreet, wat stellen jullie voor rond die bekwaamheidsbewijzen?
Ja, dat meer flexibel moet zijn. Ja. Hè? Dus het klopt dat er... Dus wij bedachten binnen deze context een oplossing. En het klopt dat er veel verantwoordelijkheid nu komt bij de schoolleiders. Hè, om te gaan... We gaan niet meer naar diploma kijken. Hè, dus zeer modern gegeven. Hè. Er wordt van een schoolleider verwacht dat hij de noden van haar school aanvoelt. Hè, en de professionalisering samen met de leerkracht aanpakt. Maar hoe komt nu de leerkracht op school? Hè? Hoe gaan we die dus nu gaan recruteren? Wel, wat je niet mocht vergeten, is dat het rapport bekwaamheid net heel cruciaal vindt. Maar we gaan niet meer per se kijken naar dat diploma. Hè? Want we stellen gewoon een andere definiëring voor. Hè? Dus iemand die bijvoorbeeld een master biologie heeft gestudeerd, die mag vandaag de dag fysica, biochemie, toegepaste chemie, ecologie, die mag dat allemaal geven. Ik ga het even omdraaien. Ik, met mijn professionele bachelor, Nederlands, en jij ook, Nederlands geschiedenis, Nederlands project kunstvakken. En mijn master opleidings- en onderwijswetenschappen. Ik mag perfect informatica geven. Ik mag daar zelf in benoemd worden. Ik kan u zeggen, dat is zeker niet mijn sterkte. Maar die master biologie, die bijvoorbeeld een bijscholing heeft gedaan met Google, en die kan aantonen, zoals in een sollicitatiegesprek dat je zou doen in de privé, kan aantonen dat je bepaalde competenties hebt. Wel, de schoolleider heeft daar ook weer al de vrijheid om die persoon daarin toe te laten en daarin te gaan begeleiden. Dus
en
ik
ook
vast weer...
te benoemen?
Dat weet ik niet. Ja. Dat is een aanbeveling. Ja. Het is een aanbeveling, ik zou dat je moeten bekijken.
Moet dat concreet eruit? Ja, sowieso. Ja. Ja.
Dat is ook net het ding, hè. Ja. Van, ah ja, vast benoemd. Ja. Eigenlijk, Rick, waarom niet? Als hij supergoed is en als de schoolleider dat ziet. Of er is een bepaalde competentie dat je nodig hebt en dat je dat samen als school op zoek gaat naar professionalisering. Ah, ik ga hem dan de volgend jaar 2 uren minder geven, zodat hij die competentie kan leren. Want ik wil die persoon houden op mijn school, maar die vaardigheid moet hij nog leren. Dus dat is tof voor die leerkracht, dat hij voelt dat hij groeit. Want hij blijft op die school, die directeur is ook content dat hij blijft op een school. Want dat moet je niet uitleggen, leerkrachten die blijven op een school. Een schoolteam dat samen blijft een aantal jaren, die collective leaders efficacy. Dat is supergoed voor het leren van de leerlingen.
Ik snap die bekwaamheidsbewijzen of die kwaamheidsflexibiliteit rond inhoud. Het feit inderdaad, je kan jezelf op een bepaalde manier bijscholen dat je inhoudelijk heel sterk bent. Mm-hmm. Pedagogisch didactisch heb ik daar misschien meer vragen bij. Mm-hmm. In de zin van, ik zou het inderdaad begrijpen als een geschoolde leerkracht biologie zich bijscholt inhoudelijk tot informatica. Mm-hmm. En dan dat gaat geven, omdat die ook die pedagogisch didactische bagage heeft. Mm-hmm. Ik zou het gevaarlijker vinden als je iemand binnenhaalt, een burgerlijk ingenieur, en zegt van ja, kijk, jij bent wiskundig zeer goed, ga maar wiskunde geven, zonder dat die enige pedagogische didactische bekwaamheid heeft.
Ja, absoluut. En dat is een probleem. Ja. Maar gebeurt er vandaag de dag niet dan?
Nee, wel, maar je zou kunnen zeggen van door die flexibiliteit toe te staan, ga je nog meer de deuren openzetten van doe maar.
Hier zie je weer waarom die 38 uur week goed komt. Dus we gaan dat een keer verbinden. Hè? Dus wat doen we met die leerkracht? Die leerkracht geeft... Ik ben aan het puzzelen nu. Hè.
Ja, ja.
Misschien zie ik al directeurs blazen nu van oei, hoe ga ik dat regelen? Maar die een leerkracht komt binnen. En straks gaan we over dat inductiejaar kunnen praten en zo. Die leerkracht komt binnen. En met goede moed, want dat gebeurt. Hè. Iedereen die start in het onderwijs doet dat voor de leerlingen en die heeft daar een beeld van en die denkt, ik ga er zo van genieten. Die geeft dan bijvoorbeeld maar 12 uur les. En al de rest is professionalisering. Maar wat is professionalisering? Collegiale visitatie. Samen lessen maken. Bijscholingen rond pedagogie. Hè? Dat een schools gegeven is, om zodanig dat die leerkracht snel kan groeien en dat die dan effectiever gaat beginnen lesgeven. Ja, ik denk dat dat toch wel een sleutel kan zijn om leerkrachten te houden en vakexpertise dan te geven. Hè? Want je gaat een vakexpert binnenhalen. Dat is eigenlijk ook een beetje model van Teach for Belgium. Hè? Maar dat is natuurlijk weer als we die uitzonderingen... Hè? Wij recruteren ook mensen met pedagogisch diploma en zo. Dus het is niet enkel dit.
Maar ik ga even worst case scenario worst doen. Ik ga even negatief denken, hè? Pessimistisch zijn. Dus een slechte schoolleider, een zakelijke schoolleider, die gewoon wil dat zijn school draait, dat er iemand voor de klas staat, waarin weinig cultuur is van feedback, van collegiale felicitatie, van professionalisering.
Ja.
Die heeft een vacature wiskunde, krijgt die niet gevuld. Er komt iemand, geen pedagogisch diploma, wel wat inhoudelijke wiskundige kennis of het kans wat op zijn diploma. Die zegt, oké, ga maar, doe maar. Ik 22 uur lesgeven, alleen vol een bak, kom, want ik heb klas, ik heb mensen nodig.
Ja, ja.
Daar wordt niet gedaan wat jij nu net schetst van, kijk, en door dan nu die flexibiliteit in bekwaamheidswijze kan je daar misschien ook wel in vast benoemd worden, zonder dat je eigenlijk een pedagogisch diploma hebt, zonder dat dat diploma vereisten is, wat nu wel is. Hè. Nu moet je bepaalde diploma's hebben om vast benoemd te kunnen worden en dergelijke. Dus daar is het. Ik wil maar zeggen, je haalt een beetje de wettelijke hindernissen weg, die misschien wel een kwaliteitsgarantie op garanderen.
Dat is niet waar, Rinke. Vandaag de dag...
Maar die kunnen niet vast benoemd worden, die vandaag...
Ik geloof altijd in... Ik wil niet geloven in slechte schoolleiders. Hè. Laten we gaan. Oké, maar die slechte schoolleider... Hopelijk is dat nog iets als de inspectie. Dat staat ook in het rapport. Wereld cherrypicking. Nee, je moet die samen zien. Die gaat controleren hoe die 38 uur week wordt ingevuld op die school. Hè? En hoe het inductiejaar wordt doorgevoerd. Hoe de aanvangsbegeleiding, dat is ook nu meer en meer, hè, de onderwijskwaliteit 5 van inspectie, dat wordt echt beter gecontroleerd. Dat wordt alsmaar belangrijker door al deze instromers. En heel veel mensen die voor het onderwijs kiezen.
Want eigenlijk, daar komt misschien het grotere plaatje op neer, als we dan inderdaad niet gaan cherrypicken, is dat je wil eigenlijk verantwoordelijkheid en flexibiliteit, maar dus ook leiderschap meer mogelijk maken, verschuiven van organisatorische stugge structuren vanuit de overheid opgelegd rond diploma-vereisten, rond vaste benoemingen, rond TADD's en al die dingen. Ja. Wil je eigenlijk verschuiven naar een sterke schoolleider die gericht HR kan doen, die gericht kan ingrepen kan doen en zijn mensen kan opleiden. En dat is eigenlijk waar het rapport voor een groot deel voor staat.
Ja, want vandaag de dag, TADD-regeling, dat heeft echt wel een gevolgen dat niet de bedoeling zijn. TADD is ingevoerd, naar mijn mening, om werkzekerheid te creëren bij startende leerkrachten. Maar wat is nu gebeurd? Leerkrachten moesten zich in 1 jaar tijd bewijzen. Met het gevolg, aanvangsbegeleiding is niet meer op basis van vertrouwen, is niet meer met de focus laten we samen groeien als leerkracht, want we weten in dat eerste jaar dat er enorm veel geleerd wordt. Maar die aanvangsbegeleiding is van een informeel vertrouwensband naar een evaluerende rol gegaan. Want de directeur moest weten welk vlees hij in de kuip had, want na 1 jaar is TADD. En dus dat was verschrikkelijk, al die startende leerkrachten die na 1 jaar moesten veranderen van school, terwijl dat net ligt omdat die job zo complex is. En ook daar hebben we een antwoord op, of hebben we over nagedacht in het rapport. Hè. Dat is dan het inductiejaar. Is het goed dat we het daar even over hebben?
Ja, want dus jullie willen inderdaad een inductiejaar voor startende leerkrachten, waarin dat ze een jaar begeleid worden, een soort van aanvangsbegeleidingsjaar, mag ik het zo omschrijven?
Het is eigenlijk meer een inductiejaar en in samenwerking met aanvangsbegeleiding. Dat is meer mijn persoonlijke mening. Het staat niet zo letterlijk in het rapport. Hè, voor mij, als je binnenkomt op een school, heb je aanvangsbegeleiding. Hè. In het rapport wordt dan nog een klein beetje daarna geplaatst, maar mijn mening is dat je dat toch wel al meteen kan samenbrengen. Daar ligt ook mijn persoonlijke expertise, waardoor ik denk van, dat zijn echte mensen die daar verschil kunnen maken. Maar het klopt, hè, als je 3 jaar je bachelor hebt gedaan, de modale student, de modale leerkracht in rekening gehouden. Dus je komt op een school, je bent volwaardig lid van het schoolteam, wordt betaald door de overheid, hè, maar je gaat wel minder lesuren geven. Zodat er meer ruimte is voor professionalisering, collegiale visitatie, samen toetsen maken, samen lessen maken. En dan na dat jaar krijg je een licentie van leraar. Maar zij de jaar word je begeleid, want de competenties die je leert als leerkracht, denk aan jezelf als je eerste jaar als leerkracht en je leerkracht nu, is een groot verschil. En dat is dankzij je collega's, dat is dankzij je meter Peter, dat is dankzij je aanvangsbegeleiding. Maar we merken dat op scholen nog niet fantastisch loopt. Dus een inductiejaar met een samenwerking van lerarenopleiding, pedagogische begeleidingsdienst, de school zelf die de verantwoordelijkheid opneemt om die leerkracht verder te professionaliseren. Gecontroleerd door de inspectie. Dat zorgt er wel echt voor dat we die startende leerkrachten voor de klas houden. Want wat gebeurt er nu? Ze lopen weg met een degoe, omdat ze niet begeleid worden, omdat ze schrikken van wat is dit? Dit is niet wat ik ervan verwacht had. Die stappen uit het onderwijsveld, spreken negatief over het onderwijs tegen hun vrienden en je ziet de vicieuze cirkel draaien. Dus daarom inzetten om dat inductiejaar en op goede aanvangsbegeleiding, die kan bestaan uit vertrouwen. Ik denk dat dat echt een sleutel kan zijn voor het lerarentekort. Want 1 op 3 of zo stopt na 1 jaar en dat is echt heel defast.
Moet ik het dan zien als een soort van vierde jaar van de lerarenopleiding, maar dan echt on the field?
On the field, je wordt betaald. Dus ja. Nee, het is gewoon formaliseren van
je opleiding.
Je opleiding, exact. Ja. Maar je wordt al betaald.
Want is dan ook niet een heel klein beetje do or die dat jaar dan? Als je het dan niet goed doet en je krijgt dan niet je licentie op het einde van het
jaar? Daar hebben we inderdaad veel over gediscussieerd, want ik persoonlijk had ook zoiets van, dat is wel echt de subjectiviteit van de schoolleider dan. Hè? Maar er zijn genoeg spelers daar rond. En ik vind als er 1 instituut is die zou moeten kunnen objectief kunnen analyseren, ja of nee, is het wel een schoolinstituut. We zijn gemaakt om te evalueren. We zijn er experten. Daarom dat er bijvoorbeeld wat dat er zou kunnen is, jij bent een leerkracht die eigenlijk goed werk levert. Wij zien dat je daarin kan groeien, maar je past niet bij het pedagogisch plan van deze school. Dus een directeur kan perfect zeggen, niet hier, maar je krijgt wel je license to teach. En dat vond ik een heel goede nuance. Want inderdaad, niet elke leerkracht past in het schoolteam, past in de juiste context, maar heeft wel capaciteit om les te geven. Dus eigenlijk, het niet krijgen van een license to teach gaat heel uitzonderlijk zijn. Ja. Gaat echt heel uitzonderlijk zijn.
Wat houdt die licentie in? Is dat soort als een soort van... Zoals een beschermd beroep is, dat je dan bij een soort plakkaatje aan je deur mag hangen.
Ja.
Ik ben leerkracht.
Ik weet het niet. Maar de implementatie daarvan heb ik geen idee.
Ja.
Maar het gaat er wel vooral voor nog een extra jaar gericht en samen die verantwoordelijkheid nemen om die te gaan professionaliseren. Mm. Maar als je een plaatje wilt...
Nee, maar in de zin van dat je het beroep ook wel wat meer waarde of meer...
Exact.
Of minder voor het grijpen. Allee, dat je, ja. Net zoals dat dokter dat is, dat mag ook niemand zeggen, tenzij dat je dat hebt gehaald. Dat je net die leraaropleiding plus dat extra inductiejaar moet doorlopen om te kunnen zeggen, ik ben leraar.
Absoluut.
En anders kan je het niet zeggen.
Want een van de doelen van de commissie is de statuten. Hmm. En inderdaad, we hopen, en we zien dat ook uit het buitenland, dat in het effectieve de statuut van de leraar verhoogt.
Jullie willen ook de senior leerkracht introduceren.
Yes.
Dat zou iemand moeten zijn, dus die al vele jaren actief is. Die zal dan kunnen helpen bij het... Die zou kunnen ingezet worden bij moeilijke klassen of het begeleiden van leerlingen. Of je zou ook een ander type senior leerkracht hebben dat eerder een soort van leerkrachtleider wordt of een leidinggevende leraar wordt. Ik heb er twee gedachten bij. Enerzijds is het soort van erkennen van ervaring en expertise die je opbouwt, van dat moet erkend worden en een beetje doorbreken van de vlakke loopbaan van leerkracht.
Ja, exact. Ja. Ja. Dus ik ben blij dat je al naar het positieve kijkt. Ja. Ja.
Mijn andere gedachte was iets minder positief. In de
extra
zin van
werkdruk?
En ingezet worden in moeilijke klassen. Het is vaak heel zo. In onderwijs nu...
Het is toch?
Ja, maar nu is het heel vaak dat jonge leerkrachten ingezet worden in moeilijkere klassen. En dat dan eigenlijk als je dues, pay your dues, en dan daarna, na x aantal jaar als je dat gedaan hebt, dan kan je doorschuiven naar de makkelijke klasse. Ik denk dat heel vaak gebeurt in huidige omstandigheden. En ik weet niet of dat veel leerkrachten, senior leerkrachten, daar zo voor zouden te staan te springen.
Voilà, ik ben blij dat je dat zegt. Want het staat niet dat je dat verplicht wordt. Ja. Je moet dat worden. Nee, senior leerkracht word je nadat je dat bewezen hebt.
Hè? Word je meer betaald? Of hangt dat van de politiek?
Ja, in onze aanbeveling wel. Ja. Absoluut. Hè? Het is inderdaad een soort leerladder. Hè? Maar het is... wat doet een expert? Dus de senior leerkracht kan expertleraar worden en of leraarleider. Hè? De expertleraar, inderdaad... Die kan zich... maar hoe dat wordt ingevuld, is ook weer de schoolleider die dat kan beslissen. Het is niet vergelijkbaar met Ben Wijd zijn idee om... Kijk, beste directeur, je mocht een paar leerkrachten aanduiden die je extra geld geeft. Hè.
Voor een bepaalde tijd ook maar.
Ja, exact. De idee, diep van binnen begrijp ik het wel, het is een soort valoriseren van bepaalde teamleden, maar wij voelen allebei welk effect dat heeft in de leraarskamer, dat werkt niet, denk ik, niet zo goed. Hè. Maar wat dat wel weer klopt, als we dan onze minister willen verdedigen, niemand is verplicht om dat te doen. Hè. Je bent niet verplicht om het te doen. Maar dus die expert-leerkracht, dat komt eigenlijk ook uit het buitenland. In Nederland wordt dat al gedaan, bijvoorbeeld. Heb je dan... startende leerkrachten meer begeleiden. Hè. Dus die zitten inderdaad mee in die moeilijke klassen, maar met als doel om die startende leerkrachten te begeleiden. Hè. Co-teaching of feedback te gaan geven, te observeren. En dan de leerkrachtleider is zo meer de vakgroepverantwoordelijke nog andere zaken, aanvangsbegeleiding. Hè. Dus je merkt wel dat onderwijs, als dat gebeurt in het onderwijs, dat we veel doelgerichter onze rollen gaan hebben. En eerst moeten we ons bewijzen of dat we die rol gaan kunnen invullen. En als we dat dan hebben, heb je inderdaad een bepaald mandaat.
Het doorbreken van de vlakke loopbaan van een leerkracht is iets waar ook al jarenlang over gesproken wordt en wat al jarenlang als een soort van prioriteit wordt gezien in dat loopbaanpact van kijk, dat moet gebeuren. Ik heb daar wel de vraag bij. Dat heeft ook altijd als consequentie dat er en je gaat nu zeggen van niet, maar dat er minder les gegeven wordt. In de zin dat het dan bijvoorbeeld, je neemt dan een coördinatiefunctie op. Of je gaat bijvoorbeeld de leerkrachten begeleiden. Maar ja, dat begeleiden, dan wordt er niet meer, ja. Dan wordt er minder les gegeven in de totale realiteit. Mm-hmm. Dat vind ik altijd een beetje wringen met het feit van, ja, enerzijds met leraartekort, maar anderzijds ook is dat een soort van, dan ben je eigenlijk een andere job aan het creëren en ben je niet de vlakke loopbaan van leraar aan het doorbreken.
Ja. Ik denk wel dat je samen school maakt dan. Je blijft op die school. En ik denk ook als die schoolleider in samenspraak met die leerkracht dan, ik heb je echt nodig zoveel uren. Hè? Zie je dat zitten? Ja, nee. En daarnaast, als je dan die senior leerkracht wilt zijn, waar dat er dan loon aan verbonden zou zijn, moet je dit en dit doen. Wat denk je daarvan? En als je dan niet ziet zitten, dan doe je het niet. Snap je? Dan ga je naar een andere school of een andere schoolleider. Maar het is al fijn dat je competenties kunt tonen als ervaren leerkracht. Dit is uw expertise, dit is mijn expertise. Ik persoonlijk bijvoorbeeld, mijn expertise zit hem echt in die aanvangsbegeleiding. Zit in het coachen. Zit ook bijvoorbeeld in het trainen en onderwijswetenschappelijke. Bijvoorbeeld binnenbrengen. Dat zou mijn competentie zijn. Als mijn directeur dat weet, kan hij mij daar beter op inzetten. Maar persoonlijk wil ik ook absoluut lesgeven, want dat is het allerbelangrijkste. Dus dan kan ik bijvoorbeeld, ben nu aan het dromen, dat komt nu net in mijn hoofd, ik wil zoveel uur lesgeven, zoveel uur professionaliseren en zoveel uur school maken. Hè. Maar iemand anders doet dat super graag, dat school maken, de personeelsfeesten, de vergaderingen organiseren en zo verder en zo voort. Als je iedereen in zijn competentie, in zijn interesses kunt plaatsen, dan geloof ik echt dat je fijn school kan maken.
Hmm. Ja. Er is ook meer loon voorzien voor leerkrachten die lesgeven in scholen met een hogere SES-indicator. Dus
yes.
Om het even in de volksmond uit te drukken, de moeilijke scholen.
Ja, de vuilbakscholen scholen of de concentratiescholen.
Ja, als je daar gaat lesgeven,
vreselijke woorden daarvoor.
Word je meer betaald.
Ja.
Dat is ook gevraagd naar een respondent van TeacherTap. Ik zal misschien die resultaten er even bij halen. Ben je het daarmee eens? 8% is daar helemaal mee eens. 22% is daar gewoon mee eens. 26% is neutraal. 32% is het daarmee oneens.
Ik zou heel graag
12% helemaal mee oneens.
Ik zou heel graag willen weten waar deze leerkrachten met lesgeven zijn. Exact. Hè? Dus dat is een heel persoonlijke mening. Daarom ook weer, als je dat rapport leest, heb je Vlaanderen breed, ga je merken waar zitten de problemen. En het ligt niet aan de leerlingen. In de grootstedelijke context, daar is het lerarentekort het grootst. Dus een kleine financiële prikkel, dat is Christophe de Witte, de onderwijseconoom, die bevestigt uit het buitenland dat wel degelijk werkt, zoals in Nederland. Maar natuurlijk, leerkrachten geven geen les voor het geld. Dat klopt. En leerkrachten verdienen, Europees gezien, genoeg. Dat klopt ook. Maar een kleine incentive zou werken. Nu, mijn persoonlijke droom is, als je nu, als je vroeger aan je mama vertelde, ik ga leerkracht worden, zei ze, tof. Maar jij kunt meer dan dat, hè, wordt er dan vaak gezegd. Dat is super jammer. We leven nu eenmaal in een kapitalistische maatschappij, waarin dat geld een maatstaf is of dat je succesvol bent of niet. Mijn droom is, als je zegt, ik ben leerkracht, dat die zegt, amai. Maar als je zegt, ik ben leerkracht in een grootstedelijke context, dat dan is, wow. Want je hebt dan heel veel competenties dat je dat kunt. En je verdient waarschijnlijk ook wel meer geld. Maar dat gaat ook niet over duizenden euro's meer, denk ik. Dat dat niet mogelijk is. Trouwens, ons rapport zou budgetneutraal zijn. Allee, dat zou niet meer geld kosten. Hè, want zaken veranderen, zaken stijgen. Maar ook hier, we merken dat de problemen vooral in de lage zes scholen zijn. Dus daar moeten we iets aan veranderen. We moeten die leerkrachten daar kunnen houden. En een begeleide leerkracht moet met een positieve keuze voor die school gaan staan. Dat klopt. En dan denk je, maar ze kiezen voor het geld. Dat is niet waar, dat hou je toch niet vol. Ja. En je moet ook bewijzen dat je dat kan natuurlijk, daar lesgeven. Dat vraagt andere competenties.
Het laatste wat ik wil aanstippen...
En het klopt ook nog, sorry, Rinke. Nee. Als je dan die tijdsbestedingen... Leerkrachten in zulke scholen werken meer. Dus ik vind dat nog een reden om die dan ook meer loon te geven, als we dan toch...
Ja, want ik zou eerder denken van... Als ik daar zou willen werken, zou ik misschien minder uren willen doen, zodat ik meer tijd heb om die lessen vergen meer voorbereiden. Je moet meer nadenken. Je hebt ook vaak meer zorgproblematieken waar je na je uren mee moet bezig zijn. Ik zou eerder minder willen lesgeven voor hetzelfde loon dan hetzelfde aantal willen lesgeven voor meer loon. Maar daar zou je in principe met jullie 38 uur week dan weer mee kunnen spelen.
Exact.
Maar goed.
Voilà, je zei het, Rink.
Het laatste wat ik wil aanstippen is het voltijds werken. Of eigenlijk de verlofstelsels. Daar hebben jullie ook een heel stuk over opgenomen.
Ja.
Ik wil even naar het probleem gaan. In hoeverre hebben jullie als commissie het grote aantal mensen die een verlofstelsel opnemen en het grote aantal verlofstelsels dat er zijn binnen onderwijs, hoe hebben jullie dat ervaren als een probleem? Of zien jullie dat als een probleem? Mm. Of in welke manier uitziet dat als een probleem?
Dus vooral de directeurs ook, hè, die met de handen in het haar zitten. Hè, zeker als er iemand uitvalt dan. Hè. Er zijn 22 verschillende verlofstelsels. Hè. En die zijn weinig transparant, zowel voor de scholen als voor de leerkrachten zelf. Hè. Het is echt nodig om te snoeien in functie van werkonzekerheid bij starters en tijdelijke leerkrachten om zoveel mogelijk benoemde leerkrachten aan het werk te houden ook. Dat is de bedoeling. Hè. Want het snoeien in deze verlofstelsels doen we uiteraard best na beraad met de sociale partners. Welke moeten we hier aanpakken? Hè. Want het is niet om mensen het recht op verlof af te nemen. Of om het patriarchaat te versterken. Dat is uiteraard niet onze bedoeling. We pleiten zelf voor betere samenwerking met sociale partners, om daarover over na te denken. We pleiten zelf voor de praktijkleerkrachten. We willen net dat die gaan duaal lesgeven. Dat die deeltijd lesgeven, deeltijd in de bedrijven blijven werken voor hen te blijven bijschaven. Dat lijkt mij maar logisch.
Maar is het uiteindelijk het doel dat meer mensen voltijds werken in het onderwijs?
Puur theoretisch lijkt mij dat inderdaad gemakkelijker voor een directeur. Hè?
Ja, en gezonder voor u.
En ook voor de leerlingen. Als je een leerkracht hebt die ik wil zeggen langer op school, maar dat is niet het geval, maar die wel meer beschikbaar is, hè, kun je gemakkelijker gaan school maken. Ik denk dat vrij logisch te begrijpen is. Maar het klopt wel dat net de schoonheid of de aantrekkelijkheid van de leerkracht is die flexibiliteit naar werkuren. Hè? De 20 uren lesgeven en dan je kunt op dinsdag namiddag dan je boodschappen gaan doen. Dat is gemakkelijk. Hè? Ik heb zelf ook kleine kindjes. Het is echt heel fijn om flexibel te kunnen zijn. Maar er is gewoon een enorm groot probleem door de versnippering. Als er dan leerkrachten uitvallen, vinden we geen vervanging. Zoek maar een leerkracht voor 4 uur. Dat is gewoon super moeilijk. Dus daarom, die verlofstelsels moeten herzien worden, zodanig dat er daar ook weer al veel flexibeler mee aan de slag moet. En daarin zie je weer al die 38-uur-week dat daar kan in helpen.
Ja. Want de vraag is ook gesteld aan recensenten van TeachTap. Mm-hmm. Moet de 4/5 regeling afgeschaft worden? Het zal niet verbazen dat 78% daarmee oneens is.
Mm-hmm.
De vraag, moet voltijds werk aangemoedigd worden? Daar zie je dan wel weer een verdeeldheid, dat ongeveer eigenlijk alle opties van helemaal eens tot helemaal oneens rond de 20% scoren.
Mm-hmm.
Behalve de geen mening, die heeft 5%. Mm-hmm. Dus je voelt wel een soort van verspreiding van de mening daarover.
Mm-hmm.
Het moeilijke is denk ik hier een beetje de vrijheid van de mens, van de keuze, van hoe dat jij jouw woonwerk wil inrichten.
Zeker.
Versus misschien waar een beetje misschien aan voorbij gaan wordt, maar is misschien de reden waarom mensen net voor die verlofstelsels kiezen.
Mm-hmm.
Je kan inderdaad betreuren dat er verschillende zijn, maar er wordt altijd wel, denk ik, met een reden voor gekozen. Mm-hmm. Misschien de hoge werkdruk. Ik heb letterlijk een quote die ik nog hoorde van een collega. Toen dat de modernisering werd uitgerold, was van, ik ga volgend jaar 4/5 werken, want ik kan niet voor 2-3 vakken volgend jaar een modernisering rondkrijgen, dus helemaal alles opnieuw voorbereiden. Zeker. Ik moet daarvoor minder uren werken.
Ja.
Wat ik een heel straffe redenering vond. Maar dat zijn volgens mij wel...
Ja, dus Rinke maakt een keer de puzzel met 38 uur.
Nee, maar is dat niet... Moet je niet de oorzaken wegnemen waarom mensen verlofstelsels opnemen, zo in zover ze kunnen.
Klopt.
Versus ze afschaffen.
Door werkdruk. Door werkdruk doen de mensen dit. Of door work-life balance. Jonge kinderen. Ik zelf ook, hoor. Ik werk ook niet voltijds. Het gaat gewoon niet anders. Maar nogmaals, als alles duidelijk gemaakt is, alle takenpakketten duidelijk zijn, lijkt mij dat we ook de oorzaak daarvan gaan aanpakken. We gaan ervan uit dat het goed loopt, hè. Als alles wordt gevolgd, dan als we er zo aan in geloven, als we dat rapport effectief invoeren, dat dan slechter zou lopen, daar geloven we niet in. Ja. Dus als alles goed loopt, dan kun je echt gaan kijken naar die verlofstelsels. Want het is echt vooral de directies die daar problemen mee hebben. Herinner je jezelf ook niet als startende, niet benoemde leerkracht, dat je altijd zo in juni, heb ik genoeg uren volgend jaar? Ah nee, maar 16 uur. Ja, ga het op zoek naar een andere school, hè, want je hebt net een auto gekocht die je moet afbetalen, of wat is daar allemaal? Ja, ja tuurlijk. Dus dat was super jammer. Dus je gaat weg. Dus die school zit met een probleem.
Hoe kijk jij naar dit? Want op zich, het rapport geeft aanbevelingen rond de loopbaan van de leraar of het statuut van de leraar. Werkdruk staat daar misschien een beetje buiten in de zin van dat gecreëerd wordt door de taken van een leraar. Hoe kijk jij naar hoe kan je die werkdruk verminderen? Je kan een 38 uur weken maken, maar dat is een soort van manier om dat in kaart te brengen misschien eerder. Maar op zich, als er nog steeds heel veel taken op die leerkracht afkomen, dan blijft die werkdruk even hoog. Mm-hmm.
Ik denk dat verschillende zaken. Hè. Als je iedereen binnen zijn of haar competenties plaatst en passie plaatst, dan werkdruk is aanwezig, absoluut, in elke job. Maar als je het graag doet, dan gaat het ervoor. Hè. En dan doe je het ook graag. Dan gaat het ook sneller, exact. Hè. Sommige taken moet je ook gewoon doen. Dat is ook in elke job zo. He? Dus ik denk ook dat daar weer al een soort sterke schoolleider die een bepaalde schoolcultuur creëert, waarin dat er wordt samengewerkt, hard gewerkt, wat er ook wordt gezegd van die taak is moeilijk voor mij, wie kan mij helpen? En dat iedereen daar zoiets heeft van, ik heb daar ruimte voor om daarin te helpen. He? Dan lijkt mij dat je echt wel samen kan schoonmaken, dat je veel doelgerichter kan werken, dat sommige taken niet worden gezien als werkdruk, meer als een uitdaging, waarin dat samen sterker in wordt. Denk weer al aan die collective leaders, teachers efficacy. En ook het ABC van Maarten van Steenkens zit daar ook in. Of het is niet nu van Maarten van Steenkens, maar Ryan en Daisy. Ja, als je mag kiezen wat je doet, autonomie, als je dat samen kunt doen en als je voelt, ik kan dit goed, ja, dan ga je het graag doen, dan spreek je niet meer over werkdruk. Ja.
De laatste vraag die we gesteld hebben aan de rest van TeachTap is, welke impact denken jullie dat dit rapport zal hebben? 12% zegt een positieve impact, 90% zegt een negatieve impact. 38% denkt dat er weinig tot geen impact zal zijn. En 31% heeft geen idee. Welke impact hoop jij dat het heeft?
Ja, ik geloof heel sterk dat dit een zeer goed rapport is.
Komt het niet op een raar moment, het rapport? In de zin van, het komt het zal net voor een verkiezingsjaar geweest zijn, maar het komt wel op een aflopende legislatuur. Eigenlijk, over een paar maanden hebben we verkiezingen en dan wie weet wat er dan allemaal gebeurt. Maar het kan zijn dat je dezelfde minister hebt, kan zijn dat je een hele andere minister hebt en dat het rapport bij ons spreken in een schuif belandt. Bedolven onder andere prioriteiten. Ja. Of...
Wat ik ook heel fijn vond, wat ik echt heb gevoeld, en dat sluit aan bij een van uw eerste vragen, ik heb absoluut geen politieke kleur of zo gevoeld tijdens heel die onderhandelingen. Hè? We hebben zelf het heel logische, we praten er niet over en we moeten er ook niet op ingaan, maar een heel logische redenering. We moeten de hoofddoekenverbod afschaffen, bijvoorbeeld. Hè? Dan zouden we zeggen, dat is dan een links gegeven. Hè? Maar dat is gewoon heel logisch. Hij moet de rationale daar een keer aan overlezen. Hè. Heel veel moslimmeisjes kiezen niet voor het leraarberoep, hoewel ze de talenten daarvoor hebben. En ook de diversiteit voor de leraarskamer is zo belangrijk. Hè. Ze helemaal niet meer de maatschappij die dat het eruit ziet, zie je niet meer terug in het lerarenkorps. Dus het is zo onlogisch om dat nog te blijven doen, dat hoofddoekenverbod. Maar goed, we gingen er niet op ingaan.
Ja. Er zijn 70 aanbevelingen. Ik heb een kleine keuze gemaakt, dus ik nodig de luisteraar er zeker uit om het volledige rapport te
bekijken. En de rationale daarachter te lezen, natuurlijk.
Ja.
Hè? Maar het rapport is een goede basis om op veilig te werken. Hè? Het is een voorbeeld van hoe het er zou kunnen uitzien. Hè? Het is nu aan de politiek, de sociale partners, de scholen, om hiermee aan de slag te gaan. En de autonomie van de scholen, veel scholen kunnen al aan de slag met bepaalde punten. Hè? Maar het is ook op mesoniveau wordt er gevraagd om meer te gaan samenwerken. De pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie, zoals gezegd, de schoolbesturen. En het zal ervoor zorgen dat, dit rapport zal ervoor zorgen dat mensen die voor de mooiste job ter wereld kiezen, dat is zo, ook gaan blijven, het graag gaan doen, voelen dat ze erin groeien, competenties gaan leren en op die manier ook wel de statuut van de leerkracht gaan verbeteren natuurlijk. Dus ik geloof heel sterk dat er echt wel een impact kan zijn, want hier ben ik weer mijn credo, niks doen is absoluut geen optie. En dit is een mooie eerste, of dit is een grote stap naar veranderingen. Vooral voor directeurs, dat ze people management kunnen doen. Leerkrachten die in hun kracht worden gezet, doelgericht gaan professionaliseren. Want het is echt wel tijd voor een andere aanpak. Hè. Het is tijd om los te komen van je achterban of de eigen agenda's. Er moet gewoon iets gaan verbeteren. Hè. Geef scholen en leerkrachten het vertrouwen en de autonomie om samen vorm te geven aan hun beleid. Zodat hun deskundigheid, hun engagement voor de leerlingen, hart voor jongeren, eindelijk te volle tot hun recht kunnen komen. En dat zijn ook toevallig niet de bouwstenen van het vloer. Mm.
Oké. Okay. Nicolas de Lopel, heel veel dank voor dit gesprek.
Dank je wel.
De Leraar Denkt. Een podcast van Buiten de Krijtlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artevan.